Lokale omroep Baarle. Lokale omroep Baarle. Te gast bij.
Beste luisteraars, van harte welkom vanavond bij Te Gast Bij. En we hebben weer drie mooie items. Wij beginnen vandaag met wethouder Nico Somme. En die gaan we proberen niet te veel te bevragen over corona. Daar hebben we de afgelopen week al heel veel over gesproken. Maar we zullen het ook niet uit de weg gaan. Maar dan gaat het met name over duurzaamheid. Hij heeft daar de afgelopen week in ieder geval de lokale krant een paar keer meegehaald of zelf opgezocht. Dus daar willen we graag wat meer over weten. Dan hebben we een telefonisch contact met ook iemand uit het gemeentehuis van Baarle-Nassau. Herman Veraard. En hij is de nieuwe griffier. En mocht u zich afvragen wat een griffier doet, dan kunt u zeker luisteren, want we gaan hem dat vragen. En als laatste item, last but not least, is hebben wij te gast hier Ellie Rijnberg en Anton van Beek. Met hen zullen we gaan praten over het parochiekoor Sint-Cecilia in deze coronatijd. En wat we steeds meer horen is dat zowat alles mag, langzaam maar zeker. Maar zingen is toch heel problematisch. We gaan dat straks allemaal behandelen. Vandaag ben ik in de blij gezelschap van Rian Fuzenek. Rian is een enkele maanden uitgeschakeld geweest. Ja, uitgeschakeld niet, maar uit voorzorg voor een eventuele coronabesmetting. Ja, behorende tot de risicogroep.
Als je tot de risicogroep moet je eigen in acht nemen. En, ja. Dan moet je ook aan je gezin verder denken. Dus.
En dat heb je heel goed gedaan. Ja. En uw luisteraars, u heeft geen beeld. En hij vertelde net nog wel, ja, met enige gepaste bescheidenheid, dat hij eigenlijk een beetje te zwaar is. De BMI is wat te hoog. Maar het kan ook zijn, Rian, dat je gewoon iets te kort bent.
En, meer sporten, meer afvallen.
We gaan het allemaal zien. Laten we beginnen met ons eerste item. Nico, nogmaals welkom hier in de studio. Duurzaamheid is natuurlijk een van de toverwoorden zo langzamerhand in Nederland. En het kon natuurlijk niet achterblijven dat Baarle-Nassau daar ook een duit in het zakje doet.
Zeker.
Kun je daar wat meer over vertellen? Het is ook een belangrijk onderdeel van jouw portefeuille, heb ik begrepen.
Ja, een van de onderdelen in portefeuille is duurzaamheid. En dan, dat is een containerbegrip waar natuurlijk heel veel onder valt. En dat kun je meteen heel groot insteken als je het hebt over regionale energiestrategieën, zonneparken, windmolens, etc. Maar je kunt het heel klein houden en het begint ook voor een groot deel bij jezelf. Nou, van dat grootschalige tot wat kunnen we zelf doen, alles daartussenin, daar probeer je van te kijken, oké, hoe kunnen we daar een Baarle-Nassau mee de vorm aan geven? Onder andere ook ingeven vanuit ambities, hè, die we als wereld met elkaar hebben geformuleerd. Ook Nederland, ook Brabant en ook Baarle-Nassau, zo moet je dat een beetje zien. En daar zijn we volop mee bezig. Als gemeente hebben we een duurzaamheidsvisie vastgesteld vorig jaar.
Dat was ook een verplichting vanuit het
Nee, de duurzaamheidsvisie vaststellen is geen verplichting aan zich. Alleen als je ziet wat er allemaal op je afkomt, zowel van boven en daarbij tel daarbij op de ambitie die we zelf ook hebben. Ja, dan is het wel handig om dat te vervatten in een visie. Gewoon een document wat je als leider bij de hand kunt hebben. Dat is
inderdaad
tot daaraan toe. Maar
ik heb die regelingen allemaal een beetje doorgenomen.
Ja,
maar
geloof
het is toch een heel
is veel
aanpak. En om daar een goede richting in te vinden, dan is
zeker
een team wat ingesteld is als duurzaamheidsvisie binnen de ABG-gemeente heel welkom.
Ja, nee, we hebben een duurzaamheidsvisie als gemeente Baarle-Nassau. Die hebben overigens ook collega gemeente, ja, volgens mij bijna elke gemeente, maar zeker ook binnen ABG-verband. Dus ook de gemeente Alfkamer, Geels en Rijen. En we trekken er ook gezamenlijk in op. Dat zal u niet verbazen. Als je ziet wat we allemaal willen gaan realiseren, ja, dan kun je dat als Baarle-Nassau eenvoudigweg ook niet alleen. Dus daar hebben we partners voor nodig. Onder andere onze buurgemeente. Ja.
Want voordat we ook wat naar details kijken, want ja, heel goed dat u dat jij dat ook zegt. We zouden elkaar tutoyeren.
We zouden tutoyeren. Ja,
heel goed dat je dat ook zegt, hè, want uiteindelijk moet het aansprekelijk worden voor de gewone burger, ja, en ondernemers. Maar er ligt best wel een grote ambitie. Ik las ergens dat de gemeente in 2030, dat is over kleine 10 jaar, mm-hmm, 50% van de CO2-uitstoot wil terugbrengen. Waar zit die CO2-uitstoot in Baarle-Nassau?
Nou, als je mail kijkt, dat is nu toevallig een ambitie die we niet specifiek voor Baarle-Nassau hebben. Hè, maar die komt uit het klimaatakkoord. Dus die zullen we in Nederland met elkaar moeten realiseren. Vervolgens vul je in per gemeente van, oké, wat betekent dat voor ons aan bijdrage? Heel veel, als het gaat om die grote reductie, Dat zit er met name op het moment natuurlijk in de manier waarop we omgaan met energie. En dat zouden we op een andere manier kunnen doen. En dat spreek je af een regionaal verband. Ik heb niet de illusie dat we dat in Balen-Nassau, net als in alle andere gemeenten, misschien wel wereldwijd, allemaal zelf moeten gaan doen. Maar dat betekent onder andere op een andere manier kijken naar energie. Kleinschalig dan wel grootschalig. Dat betekent op een andere manier kijken naar warmte. Dat is ongetwijfeld ook niet onbekend. Hè? Nieuwbouw mogen we niet meer aan het aardgas. Dus we moeten kijken naar een andere manier. Maar we hebben ook bestaande bouw. En daar zit natuurlijk op het moment zo goed als alles nog op het aardgas. Nou, dan moet je ook kijken van oké, wat zijn alternatieve warmtebronnen? Hoe zouden we dat anders met elkaar kunnen doen?
Dan waren we met gemeentehuis al ver vooruit met zo'n warmtepompen.
Ja, nee, toevallig. Het gemeentehuis zelf is natuurlijk relatief nieuw. Heeft ook een energielabel A. Dus als gemeentehuis hebben we het goed voor elkaar. We proberen dat ook zoveel mogelijk te doen met de gemeentelijke gebouwen. Dat spreekt ook voor zich. Zeker als we weer onderhoud moeten plegen of het een opknapbeurt nodig heeft. Maar de ambitie moet veel verder gaan. En ik denk dat we als inwoners met elkaar moeten kijken van oké, wat kunnen we daar allemaal in doen? Voor een deel wordt dat ook landelijk opgelegd, dan moet je soms ook eerlijk in zijn. Maar wat we daarbij telkens wel als leidraad hanteren, het moet dan wel haalbaar zijn. Zowel in tijd als voor ieders portemonnee, als het ook geld kost. Je moet wel een realistisch doel hebben. Je kunt wel hoofd van de toren blazen, maar als vervolgens dat heel ver af staat van iedereen, dan gebeurt er ook niks. Begin van binnen naar buiten, om het zo maar te zeggen. Ga nou eerst kijken hoe je wat beter kunt isoleren, et cetera. Dus begin met kleine ingrepen, koppel het aan eventuele verbouwingen. Dat zijn allemaal van die onderwerpen waardoor we denken van joh, laten we zorgen dat het haalbaar is. Dat het betaalbaar is, maar dat het ook realistisch is voor mensen. En stort niet iets over mensen heen waar je van tevoren weet, dan creëer je meer weerstand dan dat mensen enthousiast worden om mee te doen.
Is het nu zo dat er nu recenter die maatregelen of de plannen wat afgerond zijn, dat de reden is dat jij ook in ons weekblad met een groot aantal maatregelen en activiteiten richting het publiek bent gekomen?
Ja, we hebben die duurzaamheidsvisie wat ik daar straks zei. Hè, die is dus vorig jaar opgesteld. Daar hebben we een uitvoeringsprogramma aan gekoppeld. Dat maakt concreet ook. Hè, van wat gaan we dan concreet doen? En wat we vooral proberen te doen nu richting onze inwoners, maar ook bijvoorbeeld richting bedrijven, is op welke manier kunnen wij als gemeente, dat heet dan met een mooi woord, faciliteren, zeg ondersteunen, kunnen we wat bewustwording creëren, maar kunnen we ook helpen daar waar het nodig is en daar waar we het als gemeente kunnen. En dat begint gewoon heel simpelweg bij op een goede manier objectief advies kunnen krijgen. Goh, wat betekent dit voor mij, voor mijn huis, voor mijn bedrijf? Voorheen was het zo dat je dan zelf moest gaan grasduinen. Dan moet je ook maar kijken bij wie of wat je uitkomt. En is dat betrouwbaar, et cetera. Dat horen we ook heel veel van mensen. Want ja, kom ik dan met een commerciële partij? Hoe zit het in elkaar? Weet ik wel of dit de juiste info is? We zijn gestart met gewoon een regionaal energieloket voor Balen-Nassau in te richten. Dus gewoon vanuit de overheid, gewoon de informatie. Wat kun je doen? Kun je als inwoner, ik noem maar wat, gratis een huiskenne aanvragen? Wat betekent dit voor mijn woning? Om dat even als voorbeeld te gebruiken, om het heel concreet te maken. Ja, elke woning is anders, ander bouwjaar, gezinsgrootte, isolatie is overal verschillend. Dan begint het gewoon eens met te kijken van oké, wat betekent dit voor mijn woning? Wat kan ik doen? Groot, klein, van een simpele isolatie tot wellicht zon op het dak en alles ertussenin. Onafhankelijk advies, dat is volgens mij stap 1 voor de meeste mensen. Dus daar zijn we ook, dat was ook het eerste wat we hebben gedaan. Dus een energieloket voor Balen-Nassau. Dus
en dan wordt een advies per pand op maat.
Ja.
En dat helemaal inwoner,
ja, die huiskennis gratis. Als je daar een hele verdieping slakt. Dus als je echt bij wijze van spreken een plan van aanpak voor jezelf, voor je eigen woning wil gaan creëren. Ja, op een gegeven moment kost dat wel een paar centen. Maar dat is nooit voordat je daar zelf van aangeeft van oké, dat lijkt me zinvol. Ik wil daarover doorgaan. Ik wil dat heel specifiek maken. Ik wil een plan op maat voor mijn huis. Ja, dan gaat op een gegeven moment tellen we lopen voor dat advies. Overigens zijn dat allemaal nog minimale kosten in die zin. Maar de start is gewoon breed. Het is niet alleen over het isoleren of het anders verwarmen of wat dan ook van je huis. Algemene vragen over energie, over transitie, et cetera. Energieloket, kunt altijd bellen, mailen, kunt kijken
en
op de website.
En energiecoach Lassen, komt die daar ook nog bij aan bod?
Nou, die willen we graag. Dus fijn dat je dat aanhaalt. Wij willen eigenlijk, want je hebt natuurlijk een hoop mensen die gewoon hartstikke enthousiast zijn en er ook maar aan de slag willen. Wellicht ook met anderen erover in gesprek willen kijken wat je samen kunt doen. Dat hebben we dan maar gebombardeerd tot energiecoach. En we zijn ook op zoek naar energiecoach. Coaches. Dus mensen die vanuit zichzelf iets hebben met de materie, dan wel werkzaam zijn, dan wel hobbymatig, dan wel vanuit een bepaalde ambitie. Meld je aan, kijk met ons wat we kunnen doen. Want het is makkelijk om als gemeente continu de informatie en alles. Maar het moet er op een gegeven moment ook vanuit de mensen zelf komen. Dus wij zijn vooral op zoek naar energiecoaches. Mensen die het gewoon leuk vinden om met de buurt, met anderen, gewoon hierover in gesprek te gaan. Te kijken wat kunnen we samen doen.
Op een vorm van burgerparticipatie.
Ja, lijkt me wel. En volgens mij, tenminste in de afgelopen tijd, best wat mensen gesproken die ook hebben aangegeven. God, dat lijkt mij hartstikke leuk om te doen. Het is in die zin ook vrijblijvend. Kijk eens of het wat is. Als je niks vindt, dan moet je er ook mee kunnen stoppen. Je gaat niet een verplichting aan waar je niet onderuit kunt. Maar daar begint het wel. Dus een stuk informatievoorziening, maar ook het enthousiasmeren van elkaar. Kijken wat er wel en niet mogelijk is.
Maar ook, zoals je zegt, hulp in de doolhof. Hè? Is dat dezelfde hulp die ook ondernemers, waarvan je het misschien minder zou verwachten dat ze die nodig hebben, tegenaan lopen als ze bijvoorbeeld aan zonnepanelen denken?
Nou, je komt, echt waar, want ik heb het zelf ook geprobeerd. Hè? Dus we zeggen, joh, hier is een meisjesvisie, et cetera. Nou, laten we eerst zelfs kijken, stel ik wil en dan gaan zoeken. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dus voor ons was echt wel de eerste stap van hoe kunnen we nu op een toegankelijke, zeg maar, objectieve manier die informatie tot mensen brengen. Dus in welke zin dan ook. En als de informatie op die plek niet voorhanden is, dat je in ieder geval weet waar je wel moet zijn voor die informatie. Nou, dat is het energieloket. Dat is stap 1. En dat geldt zeker ook voor ondernemers. Stel, ik ben ondernemer, ik ben enthousiast, ik wil zonnepanelen gaan plaatsen op mijn terrein of wat dan ook. Dan zou je zeggen vanuit onze ambitie duurzaamheid, nou, dan gaan we met z'n allen omarmen en komt u maar binnen. Vervolgens ga je dolf in van ruimtelijke procedures, om iets te noemen. Dus het klinkt allemaal in die zin makkelijk, maar je hebt toch wel wat begeleiding. En dat bedoel ik niet neerbuigen, maar die is vaak wel welkom, ook bij ondernemers. Hoor.
En dan heb ik ook begrepen dat alle eigenaren van particuliere woningen hebben allemaal een brief gehad van de gemeente.
Ja.
Waarin al het nodige is aangekondigd. Maar het belangrijkste is, of twee dingen zijn belangrijk, denk ik. Als jij goed aankondigt, is de brief nog een waardebon van €35 zit eraan vast.
Ja, het is een klein presentje.
Het
is een aardigheidje, zo zien. Ja.
En het tweede is dat er op 17 juni een online informatieavond is over heel de materie.
Ja. Je hebt eigenlijk verschillende acties die we in de brief hebben aangekondigd. Dat is inderdaad de cadeaubon, de energiebon. Ik weet niet eens hoe we hem precies hebben genoemd, maar gewoon een aardigheidje om wat isolatiemateriaal aan te kunnen schaffen. Zo moet je het gewoon zien. Die hebben we voor de 3 gemeenten samen, ik meen 2000. Dus dat klinkt heel veel, maar goed, als bij elkaar zijn het ook behoorlijk qua huishoudens. Dus mocht u interesse hebben, vraag aan, zou ik zeggen. En we houden op 17 juni inderdaad een online informatieavond. Online, omdat we zitten in een coronatijdperk. Want op zich, moet ik eerlijk zeggen, had ik dat liever, ik zal maar zeggen, live en face-to-face. Live, dat is toch makkelijker om daarover in gesprek te gaan. Maar goed, even als tussenvorm, een eerste infoavond online. Daaraan gekoppeld hebben we ook een isoleeractie. Dus je kunt vrijblijvend een offerte aanvragen voor het isoleren van de woning. Dat is echt vrijblijvend. Daar zit niets aan vast. Als je zegt, nou, bedankt voor de offerte, ik doe er verder niets mee. Ook goed. Maar dat zit er ook aan gekoppeld. Hè. Dus online, en het zit er vooral in isoleren. Omdat volgens mij de misvatting is, als je het hebt over duurzaamheid, dat mensen meteen denken aan gigantische aanpassingen, zeker investeringen. Heel vaak denk je dan meteen aan zon op dak en dat soort zaken. Terwijl het begint, de meeste winst haal je echt simpelweg door gewoon even na te denken over isolatie. Gewoon eigenlijk vrij simpele ingrepen van een tochtstrip tot
muurisolatie, spouwisolatie.
Ja, je kunt ook daar weer verder gaan. Eigenlijk is de strategie die we daar een beetje in hanteren, of het advies wat we eigenlijk geven, is van joh, werk van binnen naar buiten. Kijk eerst gewoon eens wat je binnen kunt doen zonder al te grote aanpassingen, zeker kosten die je daarvoor hoeft te maken. En als je wat verder wil gaan en je denkt van hoe kom ik daarbij aan middelen, was gemeente ook bijvoorbeeld een duurzaamheidslening in het leven geroepen. Dus simpel gezegd, relatief goedkoop kun je dan lenen om aankopen te doen. Daarnaast hebben we ook als gemeente, ja, als ik dan toch doorga, een subsidie binnen, ik wou zeggen geharkt, dat klinkt niet zo vriendelijk, maar in ieder geval een subsidie binnengehaald, die we bijvoorbeeld willen inzetten om over te gaan tot centrale inkoop, waarbij je gewoon schaalvoordeel. Dus als je als particulier zegt, ik zou als voorbeeld even graag zon op het dak willen, meld je aan. Als we dat met een hoop mensen doen, ook dat doen we in ABG-verband, dus met die 3 gemeenten zelf. Je maakt snel wat massa. Ja, simpelweg kun je dan met elkaar goedkoper inkopen. Nou, dat soort acties hebben we nu gelanceerd. Ja, we hopen natuurlijk dat mensen daar gebruik van gaan maken. Maar ieder op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo en noem maar op.
Veel ambities. Ligt hier nog een politieke gevoeligheid? Of zitten daar alle partijen in Baalnas wel op één lijn?
Ja, de duurzaamheidsvisie is unaniem aangenomen. Dus in die zin zitten we daarin op één lijn. Ik denk, daar moet ik ook eerlijk in zijn, wanneer die spannend wordt, als je kijkt naar grootschalige opwek. Iedereen kent de discussie over groot. Dan hebben we het echt, dan hebben we het niet over zon op dak of op bedrijfsdak. Nee, dan hebben we het echt over zonneweides, CQ, windmolens. Ik ben ervan overtuigd dat het dan politiek spannender wordt. Dat kan me niet voorstellen van niet. Het is zo dat wij hier in het zuiden van het West-Brabantse simpelweg het netwerk nog niet hebben om aan dat soort grootschalige opwek tegemoet te kunnen komen. We hebben de kabel is nog niet toereikend. Dat zal tot 2030 waarschijnlijk ook niet het geval zijn. Dus voorlopig hebben we niet meteen die grootschalige opgave die naar ons toe komt. Als je doorkijkt van 2030 naar 2050, ja, op een gegeven moment zal er wel iets gebeuren. Maar dan moet eerst Tennet, dus ik zal maar zeggen de hoofdbekabelaar, als ik het zo even oneerbiedig mag uitdrukken, die zal dan iets moeten doen en Vorx en Nexus zal erop aan moeten sluiten, et cetera. Dus er moet behoorlijk wat gebeuren. Als je kijkt naar die energieleveranciers, bijvoorbeeld de Nexus, die maken natuurlijk ook gewoon een businessmodel van wanneer is ons rendabel om die hele infra te gaan aanleggen. Ja, met een paar zonnepanelen is dat ook niet rendabel. Dus als je dat met elkaar overweegt om dat te doen, dan moet je daar ook serieus naar kijken, nogmaals het zal naar 2030 zijn. Overigens is daarbij nu al op voorhand voor ons ook het uitgangspunt dat dat altijd ook een maatschappelijk rendement zal moeten hebben. Dus de opbrengsten daarvan, die moeten niet, oneerbiedig gezegd, nogmaals bij de energieleverancier op de mat vallen. Nee, die moeten tegoedekomen aan onze inwoners, verenigingen. Nou, verzinnen maar.
Misschien nog één.
Maar er zijn al bedrijven die al particulieren benaderd hebben. Met name, denk ik.
Er wordt heel veel benaderd.
Langs de grens. En ja, er worden al plannen.
De grens is een
plannen gemaakt. Maar ideeën zijn er al wel, heb ik begrepen.
Er kan ook wel wat. De eerlijkheid gebied wel te zeggen. Ook even naar mensen die benaderd worden van, goh, kijk even goed wie er bij u op de stoep staat. Want het zou je niet verbazen. Dat is naar de toekomst toe natuurlijk een heel interessant model ook voor bedrijven. Je hoort vaak de term cowboys, maar er zijn natuurlijk heel wat bedrijven flink in de weer.
En met name, het over windmolens.
Dan heb je het over molens, maar met name als je behoorlijk wat land hebt en je inkomsten uit je agrarisch bedrijf lopen wat terug en er komt iemand met een mooi aanbod per molen voor op je land, daar ga je erover nadenken. Maar ook daarover treed erover in contact met ons als gemeente of met een ander die er verstand van heeft. Om even te kijken van, joh, letterlijk kan het überhaupt wel en wie heb ik hier op de stoep staan?
Veel plannen, veel ambities. Een laatste onvermijdelijke vraag die wij hier wel vaker stellen als we politici aan tafel hebben. Is het nog een onderwerp om, want binnenkort komt er weer overleg, om met Baarle-Hertogs op de agenda te zetten?
Ja, alhoewel het bijzondere in Baarle zich ook manifesteert als het gaat om duurzaamheid. Omdat we natuurlijk, ook als je bekijkt vanuit de ambities, wat ik net zei, het klimaatakkoord, die worden vertaald per land en vervolgens landt het ook in de regio's en de gemeentes. Nu zijn wij uiteraard onderdeel van twee verschillende landen, met ook verschillende agendas. Wel met hetzelfde einddoel overigens, want beide landen hebben het klimaatakkoord ondertekend. Alleen in Nederland wordt heel erg gefocust op energietransitie, elektriciteit en warmte. In België komt dat er ook aan, maar is het op het moment, zit het nog op een ander niveau, zitten ze bijvoorbeeld veel meer voor zijn werk begrepen op mobiliteit, om dat te versnellen. Dat is maar net de keuzes die je daarin maakt. Maar dit is absoluut iets waar we over in gesprek moeten met onze 5 Vlaamse buurgemeenten. Uiteraard Baarle-Hertogs, maar ook de andere 4. Wat je namelijk meestal ziet als het gaat om grootschalige opwek energie, of nu een kerncentrale is of molens, je zaalt die op de grens. En als wij bij wijze van spreken barafels voor de deur zetten, laten we dan het nemen als Baarle-Hertogs, daar hebben ze er niets over te zeggen, maar ze kijken er wel op. En andersom is het hetzelfde. Ja. Dus dat gesprek moet absoluut wat mij betreft aangaan.
Dus we moeten eigenlijk twee dingen heel goed onthouden. Op 17 juni een online informatieavond. En de overige informatie is bijna allemaal te vinden op de website van de gemeente Baarle-Nassau.
Ja, het is baarle-nassau.nl/duurzaamheid of het energieloket en Baarle-Nassau, dan kom je vanzelf ook over de juiste info.
Ja, dankjewel. Jij hebt een nummer aangegeven wat je graag zou willen horen. Een nummer van Radiohead.
Heel spontaan net. Ja.
En heb je daar nog een speciaal idee bij?
Nee.
Of vind je het gewoon een mooi nummer?
Ik vroeg net, werd net gevraagd van wat wil je voor nummer? Ik denk nou, laat ik favoriete band noemen en daar een nummertje van aanvragen.
Gaan we nu draaien. Nico Sommer, heel hartelijk dank voor de komst naar de studio. En ongetwijfeld nog tot ziens en wellicht nog over dit onderwerp.
Graag.
Heel erg bedankt.
Dank jullie wel.
just as you take my hand, just as you write my number down, just as the drinks arrive, just as they play your favorite songs, your battery disappears. No longer wind up like a spring before you had too much. Come back and focus again. The walls have been in shape. They got a Cheshire cat grin, all blurring into one. This place is on a mission. Before the night out, before the animal noises, closer get cameras, before you come but so. Between the notes, the beat goes round and round. The beat goes round and round. It really got me. I just pretended that I was a blunt instrument. But as I saw our shotguns, come on and let it out. Come on and let it out. Come on, let it out. Come on and let it out.
Ja, dames en heren, dat was het nummer Jigsaw van Radiohead. Uitgekozen door wethouder Nico Somme. En zoals ik al zei, we gaan nu naar een andere speler in het gemeentehuis van Balen-Nassau. Onze nieuwe griffier, Herman Veraard. Herman, je bent aan de lijn?
Ik ben aan de lijn. Goedenavond.
Goedenavond. Ja, Herman, jij bent onze nieuwe griffier. Jij bent in april gestart. Kun je misschien iets meer over jezelf vertellen? Waar je vandaan komt en ja, wie ben je zoal?
Nou, ik woon nu ruim een jaar in Breda. En daarvoor heb ik heel lang in de buurt van Arnhem gewoond. Voordat ik griffier werd in Balen-Nassau, was ik werkzaam in de gemeente Zwolle. En daar was ik raadsadviseur en plaatsvervangend griffier. En ja, ik vond het heel erg leuk om te kijken of ik in de buurt van Breda een nieuwe functie kon vinden. En dat is Balen-Nassau geworden.
Want je woont ook in Breda?
Ik woon in Breda nu, ruim een jaar.
Dat is wel heel goed dichtbij gekozen allemaal, Herman. En als ja. Ik jou zo... ja, ik heb jou 2 keer meegemaakt in een raadsvergadering. Jij mag nog een aantal jaren met ons meelopen of hoe moet ik dat inschatten?
Ja, dat klopt. Ik ben iets over de 60, maar ik kan nog een aantal jaren mee. En ik vind het heel erg leuk, alles wat ik afgelopen jaren geleerd en ervaren heb, om die ervaring ook te gebruiken om de gemeenteraad van Balen-Nassau een klein beetje verder te helpen.
Je bent eigenlijk echt een ervaren rot in het vak, dus Dat komt de gemeenteraad allemaal wel goed, althans de raadsleden met name. Hè? Want je bent qua functie met name aangesteld om de raadsleden te ondersteunen, heb ik altijd begrepen.
Ja, dat klopt. De functie van de griffier is bedoeld om de gemeenteraad, en dat geldt natuurlijk ook voor de leden van de gemeenteraad, maar ook voor de commissieleden, om die te adviseren en te ondersteunen. Gewoon om ervoor te zorgen dat zij hun werk zo goed mogelijk kunnen doen.
En wat moet ik me daarbij voorstellen, Herman, in de praktijk?
Ja, het is zo dat de raad moet veel besluiten nemen. Dus dat hele besluitvormingsproces begeleiden. En dat gaat dus om de vergaderingen, commissievergaderingen en de raadsvergaderingen. Die bereid ik voor. Ik stel de agenda's op, zorg dat de stukken waar men over moet beraadslagen, dat die allemaal beschikbaar zijn voor de raadsleden. Eventueel kan ik daar ook informatie bij voegen. Ik zorg ervoor dat er een besluitenlijst komt als de besluiten genomen zijn. Alles wat daaromheen een rol speelt, dat is mijn verantwoordelijkheid.
Dus eigenlijk werk wat heel vroeger nog, toen we nog een monistisch stelsel hadden, de secretaris deed.
Ja, dat klopt. De gemeentesecretaris deed dat vroeger, voor 2002. Toen was de gemeentesecretaris zowel de ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders als de ondersteuning van de gemeenteraad. En sinds 2002 is dat uit elkaar gehaald en heeft de gemeenteraad een meer zelfstandige positie gekregen. En ook een eigen adviseur en ondersteuner. En dat is de griffier.
Maar die gemeenteraad bestaat vaak uit een oppositie en een coalitie. En hoe is het dan om voor twee partijen te werken?
Ja, nou ja, ik werk niet alleen voor twee partijen, oppositie, coalitie, maar ook voor verschillende politieke groeperingen. In de Raad van Ballen-Nassau hadden we vijf fracties zitten, vijf politieke partijen. Ik heb in Zwolle gewerkt, er waren 8 fracties. Maar er zijn ook wel gemeenten, wat grotere gemeenten, die nog veel meer gemeenteraadsfracties hebben, verschillende politieke partijen. Dat is best lastig. Aan de andere kant is het ook wel heel erg leuk om te proberen iedereen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. En dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat voor politieke kleur je bent, of dat je nou van de oppositie of de coalitie bent. Als een raadslid of een raadsfractie goed kan functioneren, dan ben ik blij en tevreden. En daar haal ik mijn uitdaging uit, ongeacht welke kleur zo'n fractie heeft.
Dat is een hele goede instelling. En als ik dan zo terugkijk naar ons dualistisch systeem, zoals het hier in Baarle-Nassau functioneert. En je hebt alweer ervaring op andere plaatsen. Hoe gaat het er hier naartoe? Zitten we op de goede spoor of zit er nog verbetering ergens in?
En misschien, Herman, voor de luisteraar ook meteen goed om eens uit te leggen wat een dualistisch systeem is.
Ja.
Nou, even om die laatste vraag te beginnen. Voor 2002 was het zo dat het gemeentebestuur bestond uit het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Maar de wethouders die het college gingen vormen, die bleven raadslid. Dus die kwamen eigenlijk uit de raadsfractie en bleven gewoon raadslid. En waren daarnaast ze wethouders. En het was eigenlijk een beetje één pot nat. En toen hebben ze gezegd in 2002 om die verhoudingen wat duidelijker te krijgen, zorgen we ervoor dat we twee verschillende organen hebben binnen de gemeente. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
Eigenlijk een beetje vergelijking met de regering en het parlement.
Klopt, ja daar lijkt het een beetje op. Met de Tweede Kamer en de regering, met de ministers, heb je op lokaal niveau de gemeenteraad en het college van BNB. En de rollen zijn zodanig dat de gemeenteraad op hoofdlijnen stuurt en de hoofdlijnen van beleid aangeeft. En dat het college verantwoordelijk is voor de voorbereiding van dat beleid en de uitvoering. En ik heb gemerkt in Baarle-Nassau dat het eigenlijk best heel goed gaat. En er wordt behoorlijk dualistisch gewerkt. Maar het kan natuurlijk altijd beter. En die verbeteringen zitten vooral in als je goed naar je rollen gaat kijken. als de Raad zoveel mogelijk probeert toch die hoofdlijnen te pakken en ook aan te geven wat de ambities zijn en welke ideeën men heeft. Dat is vooral de taak van de gemeenteraad. En het college van burgemeester en wethouders is er dan voor om zaken uit te voeren, het dagelijks bestuur te doen en ook uitvoering te geven aan hetgeen wat de gemeenteraad op hoofdlijnen vaststelt. En daar kan nog wel wat verbeterd worden in Baarle-Nassau.
En als ik dan zo terugkijk naar zoals het momenteel loopt, dus de raad, en daarnaast bent u ook dienstbaar aan de commissies. De laatste jaren is het de hoofdstukken, de belangrijke stempels zijn meer gelegd in de commissies waar het over zou gaan, terwijl de raad dan de eindbeslissing neemt. Is daar nog een verbetering in aan te brengen?
Dat is altijd iedere gemeente worstelt daar een beetje mee hoe je dat hele besluitvormingsproces goed inricht. Belangrijk daarbij is dat je op een goede manier met elkaar van gedachten kunt wisselen en beraadslagen, zodat er ook goede besluiten naar voren komen. Wat er ook belangrijk bij is, dat je dat zoveel mogelijk openbaar doet en ook inwoners erbij betrekt en belanghebbenden. En zo zie je dat gemeenten wat aan het zoeken zijn naar manieren om dat proces goed in te richten. Veel gemeenten werken met raadscommissies en de gemeenteraad die dan uiteindelijk het besluit neemt. Je ziet nu ook dat gemeenteraden andere manieren zoeken met informatierondes, debatrondes, meningvormende bijeenkomsten. Je ziet soms dat de gemeenteraad eigenlijk alleen nog maar besluiten neemt, soorten hamerstukken. Dus je ziet op verschillende manieren waarop gemeenten dat op een andere manier proberen in te richten. Nou, wij gaan nu ook nadenken over in Baarle-Nassau de manier waarop we dat nu doen met de commissies, of dat goed werkt, of daar verbetering in kan plaatsvinden, of dat we misschien naar een andere manier moeten. Maar dat moet nog even uit. Dat moeten we nog uitzoeken en dat moet nog uitgewezen worden.
Ja, een groot voordeel is natuurlijk nu in het coronatijdperk dat we via Facebook de raadsvergaderingen en de commissies kunnen volgen. Dat op zich is al een heel vooruitgang, maar ja, de vraag is van, hoe krijg je meer burgers betrokken bij het hele gebeuren? Hè?
Dat blijft altijd lastig. Soms snap ik ook wel, hoor, als de gemeenteraad het over hele technische dingen heeft. En dan moet een bepaalde verordening worden vastgesteld die weinig politieke verschil van mening geeft. Ja, dan is dat allemaal niet zo heel interessant. Maar als het echt dingen zijn waar het echt om draait en waar de bevolking ook heel erg bij betrokken zou kunnen zijn die veel invloed heeft, ja, dan is het belangrijk om met elkaar een proces in te richten waarbij de inwoners zoveel mogelijk betrokken zijn. En dat hoeft niet alleen de gemeenteraad te zijn, maar dat kan ook het college zijn die inwoners bij de voorbereiding betrekt en dan aan de raad aangeeft hoe zij inwoners betrokken hebben bij de voorbereiding van de plannen. Maar dus het is ook weer bij participatie, de deelname van inwoners bij het proces, is het ook een samenspel tussen college en raad.
Maar de kunst is wel, denk ik, Herman, om het eenvoudig te houden voor de burger. Kijk, als de gemeenteraad een heel verlichtingsplan, beleidsplan aanneemt en even op zijn bals gezegd, de lanternpaal op de kievit doet het niet, dan zijn de inwoners, dan zijn de inwoners van die straat met name geïnteresseerd wanneer die verlichtingspaal het weer gaat doen. En die interesseert het dan niet zo heel veel dat er een uitgebreid verlichtingsplan is voor de hele gemeente. Dus wat dat betreft, goed denk ik, de raad op hoofdlijnen, maar het moet wel aanspreekbaar ook blijven voor de burger. Toch?
Klopt. Maar in zo'n geval zou de gemeenteraad bijvoorbeeld ook het college kunnen verzoeken van, nou, zorg er nu voor dat als er in de openbare ruimte dingen niet helemaal op orde zijn, dat de inwoners heel makkelijk de gemeente kunnen benaderen via een telefoonnummer of een bepaald loket en dat kunnen melden of via internet. En dat het dan ook heel snel gerepareerd is of iets aan gedaan is. En dat er dan ook weer teruggemeld wordt aan de inwoner van We hebben het genoteerd, we gaan ermee aan de slag. En een paar dagen later krijgt de inwoner de melding van nou, het is gemaakt en het is weer in orde. Dan hoeft de gemeenteraad zich daar verder helemaal niet meer mee bezig te houden. Maar de raad kan wel vragen aan het college, nou zorg dan dat je zo'n soort systeem doet. Of in de beleidsplannen zorg er dan voor dat we zulke lantaarnpalen hebben staan die weinig onderhoud hebben. Of nou ja, dat soort ideeën, daar kan de raad wel een rol in spelen. Maar dan hoeven ze niet zelf individueel iedere kapotte lantaarnpaal in de raadsvergadering te gaan bespreken.
Nee, dat is wel van 40 jaar geleden, inderdaad. Ja.
Ja. Ja, dan hebben we het al aan. U hebt enerzijds bent u dus dienstbaar aan de raad. En u hebt u ook dan ook nog een richting. U hebt ook nog te maken met de burgemeester en het college van BEW. We weten allemaal dat richting de burgemeester die wil heel nauw de burgers betrekken bij onze alle besluiten die hier in het gemeentehuis genomen worden. Hoe ziet u dat? Hoe is uw rol dan daarin?
Ja, nou, het is zo dat niet alleen de burgemeester, maar de raad zelf heeft ook aangegeven dat de inwoners veel willen betrekken bij de plannen die we maken. En zoals ik al aangaf, is dat toch ook een samenspel. Wat we daarin doen is, bijvoorbeeld vanuit de raad is er een nota aangenomen, een paar jaar geleden al, om inwoners vanaf het begin bij processen te betrekken. Nou, daar schort het soms nog wel eens aan, maar daar moeten we gewoon met elkaar scherp op zijn. En soms kunnen we zo organiseren dat op het moment dat de plannen zover zijn dat de raad erover gaat praten, dat we dan ook de inwoners uitnodigen om de raad te laten weten wat men ervan vindt. En op een goede manier de raad te kunnen beïnvloeden, zodat het uiteindelijke besluit wat de raad neemt, dat daar dan ook de geluiden van de inwoners bij betrokken zijn.
Ja, ja. Mooi geformuleerd. Herman, mogen we jou heel veel succes wensen in de gemeente Balen-Nassau?
Dankjewel.
En ja, het moet eigenlijk een mooi muziekstuk worden, de politiek, hè? Met soms ook wel een harde noot die gekraakt wordt. Ik heb begrepen dat jij een nummer hebt, ik zou bijna zeggen aangevraagd, maar zo is het ook niet gegaan, van Nieuw Collectief.
Ja.
We Should Be Dancing. Heb je daar nog een speciale reden voor?
Nou, het is een soort samenspel, hè? Dus we zullen samen met elkaar die dans aan moeten gaan om als gemeentebestuur van Balen-Nassau de goede dingen te doen voor alle inwoners.
Ja, ja. Ja, dat is mooi gezegd. Daarmee nogmaals hartelijk dank voor het feit dat je even in de uitzending wilde komen. Heel veel succes en ongetwijfeld tot ziens.
Herman, bedankt en tot ziens.
We should be dancing. Oh. Oye, qué locura.
Ja, dames en heren, en we zijn alweer bij ons laatste item. Het tijd vliegt, als we het naar ons zin hebben. En ondertussen is hier aangeschoven op gepaste anderhalve meter afstand Ellie Rijnberg en Anton van Beek.
Goedenavond.
Goedenavond.
Welkom jullie en van het parochiekoor Sint-Cecilia. Wel bijzonder, want Anton is zelf natuurlijk ook een radiomaker.
Ja, zeker. Ja.
Hoeveel jaar al?
Ik denk al een jaar of 40 ongeveer.
En, dat is toch wel een hele ervaring, al belevenis om hier in Baarle-Nassau voor de studio voor de microfoon te zitten.
Maar dat is niet de eerste keer hoor.
Nee, nee.
Ja, ja, nou ja, in het presenteren en het aan elkaar praten en het discjockey zijn en muziek en zo, dat is denk ik wel een rode draad in ook in jouw leven. En of dat nou vroeger bij de Bonte Os was, ja. Ja, of... Ja, er zijn heel wat koppeltjes ontstaan met jouw stem op de achtergrond.
Zoiets denk ik, ja. Wat dat betreft ligt een hele geschiedenis voor me, ja.
Ja, nou, maar bijzonder welkom. En geldt natuurlijk ook voor Ellie. Ja, muziek is in allebei jullie leven belangrijk. Maar nu is het even lastig, begrijp ik, Ellie.
Ja, we liggen even stil, verplicht stil, helaas. En daar is ook nog geen vooruitzicht wanneer we weer kunnen beginnen. Dat is nog afhankelijk van de regelgeving, de wetgeving... Ik heb begrepen dat er onderzoeken gaande zijn naar wat er mogelijk is binnen de koren. Ik heb al gehoord van 3 meter afstand. Ja, en dat wordt natuurlijk lastig zingen met een grote groep in een dan relatief kleine ruimte.
De ratio erachter, wat is de reden eigenlijk? Want is zingen dan, ik kan me voorstellen bij zingen iets meer lucht verplaatst wordt? En misschien ook...
toch meer druppels, vochtdruppels komen vrij.
En ze komen verder omdat er nogal krachtig uitgezongen wordt. Hè? In spreken dan gaat dat wat op een rustige manier. Maar wanneer je zingt, dan komt dat met geweld eigenlijk naar buiten. En dan schijnen die aerosolen komen dan wat verder terecht.
En dan is 1,5 meter niet meer genoeg?
Niet voldoende.
Nee.
Ja, we hebben althans, als je de richtlijnen erop naslaat, dan is het... Ja, RIVM is daar al heel lang mee bezig, want we hebben er nauwelijks de laatste tijd iets over gehoord. En nu wordt het wat pas meer, de koren zelf wat meer in touwen, in actie willen. Maar als je dat zo bekijkt, ja, dan baseren hun de meningen met name op instituten in Duitsland, die al heel ver daarbij zijn, uit Freiburg. En dan in Nederland zelf hebben we dan een Noordkoornetwerk Nederland. En daar zitten alle muziekverenigingen van zangkoren tot harmonie enzovoort. Die zijn daar allemaal in vertegenwoordigd. En daarnaast moeten we, het kerkkoor zal dan ook nog moeten kijken naar de protocollen die de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vanuit Utrecht uitgevaardigd heeft.
Wat zegt de kerk?
De kerk zegt voorlopig nog niet. Want ik denk dat het voor september niet zal gebeuren dat er in de kerk gezongen mag worden.
Ja, nee. De kerk die gaat uit van één kantor eventueel. En daar neemt men een afstand van 6 meter in
acht.
Acht, ja.
Ja.
Ja. Ja, je moet allemaal toch nog wel letten op allerlei voorschriften. Althans, waar je aan moet voldoen. Wil je in de toekomst gaan zingen? De afstand, de ruimte, de ventilatie. De tijd waarin de mensen verblijven in een bepaalde ruimte. En de bescherming die je moet aanbrengen als dat nodig is, met plastic of wat. Ja, ik kan moeilijk met mondkapjes opzingen.
Dat lukt niet, nee. Maar ik heb ook begrepen dat er zelfs in de kerk niet meegezongen mag worden. En dat vind ik dan weer...
Ja, ik las dat ook. Dat was heel raar. Dat,
ja.
Dat de mensen... Wat betekent dat voor het koor, al deze maatregelen? Want jullie zijn dan moeten stoppen met het wekelijkse optreden, maar ook met het repeteren.
Ja. Ja, dat betekent dat we als vereniging, als club mensen die samen zingt, nu al de bijna 3 maanden niet meer bij elkaar zijn. En dat ja, heeft toch wel wat invloed op de band natuurlijk die je als mens onderling met elkaar hebt, hè, in zo'n club. En ja, we zijn heel voorzichtig, want we hebben natuurlijk veel mensen in onze gelederen die van de risicogroep zijn.
Ja.
Dus daar moeten we ook rekening mee houden.
Ja.
Ja, dat is toch wel een heel spektakel wat er allemaal ondertussen in een heel korte tijd allemaal op ons afgekomen is. En hoe houden jullie dan de onderlinge band tussen de leden in stand?
Nou, de mensen missen inderdaad heel erg de sociale contacten. Die zijn ze nu kwijt. Nu is gelukkig nog zomer, dus je komt elkaar nog eens op straat tegen. Ja, via app, via de mail, af en toe zo eens een berichtje rondsturen. We hebben met Pasen hebben we overal paaseitjes afgegeven. Onlangs is er overal met Pinkster een bloemetje afgegeven. En dat wordt heel erg op prijs gesteld. Dan heb je ook weer op afstand even een praatje met degene. Meestal doen de bestuursleden dat regelen. En die hebben dan even een praatje met de leden. Maar ja, ik hoop dat voor de winter, wanneer de mensen echt meer aan huis gekluisterd zitten, dat het dan toch opgelost is. En dat wij weer bij elkaar kunnen komen.
Ja, want als het op deze manier doorgaat en de gevolgen, er komt geen oplossing eigenlijk, dan hoeven we met Kerstmis misschien ook wel niet te zingen.
Nee, dan wordt het een online uitzending.
En ja, is het niet mogelijk om online, ik zeg maar wat hoor, niet gehinderd door enige kennis op dit vlak, om online te repeteren? Dus dat...
Er zit meestal vertraging tussen, dus ja, dat krijg je nooit gelijk.
Er is al geëxperimenteerd, maar het valt niet mee. Dat,
En niet alle leden zijn heel handig met de computer. De meeste wel, maar de wat oudere leden die dat niet gewend zijn, daar is dat best lastig voor.
Want anders zouden ze ook een stuk huiswerk kunnen krijgen.
Dat zou kunnen, Er zijn wel programma's voor. Wellicht dat we daar misschien als bestuur nog eens over kunnen gaan denken. Of dat we daar iets mee kunnen.
Dat je zelf kunt repeteren thuis. Die vorm is er wel natuurlijk. Samen zingen gaat niet vanwege vertragingen. Maar je zou wel een muziekstuk zelf kunnen instuderen.
Ja, en op dat gebied is dat Koornetwerk Nederland. Die geven daar hele goede richtlijnen in. Maar met name voor professionele koren. Hè. En de amateurs, die komen dus ook allemaal. Daar zijn ze ook... hard voor aan het werk, maar ja, dan moet je eigenlijk dan toch aan houden met name. Dat is me wel duidelijk geworden.
En het repeteren buiten?
Ja, de klank, het geluid gaat wel verloren natuurlijk. Hè. Dat is een beetje blowing in the wind, zal ik maar zeggen. Want als we bijvoorbeeld nou zouden kunnen zingen in augustus, bij Maria ten Hemel opneming
15 augustus.
In de kapel van Nijhoven, buiten, dan zou dat misschien wel kunnen.
Maar dan zullen we ook die afstand moeten creëren, toch wel? Ja. Dus je hebt ook geen steun van elkaar dan, hè?
Nee.
Dus je zingt eigenlijk een beetje allemaal je eigen...
Ja, dat is...
op je eigen... We hebben ook overwogen om eventueel te informeren wat het mogelijk is om in de kerk of zo te gaan repeteren. Omdat we dan meer ruimte hebben als in onze repetitieruimte. Maar er zijn ook nog ideeën.
Ja, en dan als we dan die afstand die nu dus wordt aangegeven van 3 meter in acht moeten nemen. Dan wordt we waren zelf in onze gedachten al uitgegaan van 1,5 meter. Ja. Als het dan 3 meter moet worden, dan moet je toch een aardige ruimte hebben om 35 mensen neer te zetten.
Daarom, en als er nu al niet in de kerk gezongen mag worden, is dan maar de vraag of dat repeteren dan wel kan natuurlijk.
Nou ja, dat voortschrijdend inzicht, hè, dat zal zich wel allemaal achterhalen. En ik begrijp ook dat de harmonieën, die hier ook aardig vertegenwoordigd zijn, dat dezelfde regels voor gelden allemaal.
Die worden gelijkgesteld eigenlijk aan de mensen die zingen. Eigenlijk omdat ze ook krachtig eigenlijk de ruimte inblazen, laat ik het zo maar algemeen zeggen.
Ja, dat hoort er ook allemaal, staat ook allemaal erbij. En dan stond er ook nog op het programma de viering van het 100-jarig bestaan van de koorkring Gilze.
Ja.
Ja, die is nu ook...
Dat zou in april plaatsgevonden hebben. Toen hadden we nog even de hoop dat we het naar het najaar zouden kunnen verplaatsen, oktober. Maar zover we het nu kunnen bekijken is er ook geen haalbare kaart. Ook omdat je dan met ongeveer 120, 140 mensen op het altaar zou komen te staan. Allemaal mensen in een... gevoelige leeftijdscategorie.
Risico.
Ja, dus dat hebben we ook afgeblazen en voorlopig naar 2021
Want voor de luisteraars, de koorkring Gilze, dat is een vereniging van allemaal koren.
parochiekoren.
Ja, de verzameling eigenlijk van de parochiekoren uit de decanaat Gilze. Zou je kunnen zeggen wat?
Ja, en Gilze Rijen zit er ook bij. Ja. Riel, Ulicoot.
En die zijn gewend om eens per jaar samen te hebben.
Twee keer per jaar is er een bijeenkomst normaal. Of een soort concert of uitvoering wat we dan geven. En één keer per jaar een viering die we dan verzorgen met z'n allen.
Ja, en dat doen ze dus al 100 jaar lang.
Ja.
Dus dat is best uniek.
We zijn denk ik ook de enige koorkering die al zo lang bestaat. Dus op zich is dat...
Ja, dat is jammer dat dat... Ja, dat dat toch 100 plus 1 gaat worden waarschijnlijk.
Ja, dat is inderdaad.
Dus hoe lang zijn jullie allebei bij het koor?
Voor mij is het vanaf 2002, 18 jaar denk ik zo. Ja,
18. Nee,
vanaf 2007.
Ja. Maar goed, er zijn ook mensen bij die nog veel langer erbij zijn.
Ja,
want ik denk dat we dit, net zoals dat voor heel veel verenigingen en bedrijven en mensen geldt, nog nooit meegemaakt hebben.
Nee, dit is...
Omdat we waarschijnlijk in oorlogstijd dat het dan wel stilgelegen heeft.
Ja, misschien enkele maanden of zo, maar niet echt zo lang eigenlijk. Zoals het nu uitziet, was het alleen maar in de periode van oorlogshandelingen ter plaatse. Maar dat was waarschijnlijk alleen maar geweest bij de bevrijding.
Ja.
Dus het is nu echt wel een uitzonderlijke toestand.
Ja. Nou ja.
En we hebben ook nog niemand verloren...
Gelukkig niet, nee. Zover ik begrepen heb.
En wat zou de redenen kunnen zijn om mensen te zeggen van, word lid van het koor? Want?
Om lid te worden van het koor, ja, wij zijn gewoon een hele gezellige, positieve groep, betrokken bij elkaar. En wij hebben een heel mooi repertoire, een hele goede dirigent en toch wel ook een goed niveau. En het is sowieso leuk en dat is het allerbelangrijkste.
Ja, dus elke woensdag 8 uur patronaat.
Ja.
En degene die zich geroepen voelt, die
en dan het wrange nu is eigenlijk dat zingen eigenlijk zo gezond is voor je longen.
Ja, daar kom je er nu achter.
En ja, en dat kunnen we nu niet doen, terwijl het eigenlijk zo belangrijk zou zijn in deze tijd van longproblemen.
Ja, we gaan dadelijk slotnummer ook van deze uitzending, gaan we nog een... een stuk muziek draaien. En het AVV-room.
Van het parochiekoor Sint Cecilia Baarle-Nassau.
Ja, kun je daar nog iets van aan toelichten, Anton?
Ja, dat is een opname van een jubileum van onze dirigent. En toen hebben we een uitvoering gedaan van de Krönungsmessen van Mozart.
Onder leiding van Frank van Inweken toen.
Ja, inderdaad. En een aantal andere Mozart-stukken. Onder andere dat AVV-room met het strijkorkest Arti Amici uit Breda. En daar hebben we dus een opname van gemaakt. En die gaan we direct beluisteren.
Mochten de luisteraars interesse in hebben, is die nog te koop? Dus
we hebben er nog, ja. Ze zijn nog verkrijgbaar bij ons.
Kijk, dan stel ik voor dat we nu gaan luisteren naar het AVV-room van Mozart, maar uitgevoerd door ons eigen koor in Baarle-Nassau.
En alvast bedankt voor jullie inbreng.
Graag gedaan. Ja,
graag gedaan.
Thank you.
Ja, dames en heren, het gebeurt niet zo vaak dat je het programma mag afkondigen terwijl de laatste klanken uit de Krönungsmesse van Mozart wegklinken. Maar het heeft wel een zekere stemmigheid. We hadden vandaag drie interessante onderwerpen met Nico Somme. De wethouder bespraken wij alle initiatieven rondom duurzaamheid in de gemeente Baarle-Nassau. Herman Veraart, onze nieuwe griffier, heeft uitgelegd wat een griffier doet. En als je dat zo beluisterde, dan is dat een belangrijke taak. En volgens mij heeft hij er heel veel zin in. En hij klonk in ieder geval heel energiek. En dat geldt ook voor Ellie Rijnberg en Anton Verbeek, die weliswaar nu in een moeilijke periode zitten met het koor, maar eigenlijk toch staan te popelen om weer te gaan starten en ook nog steeds nieuwe leden kunnen gebruiken. De techniek was zoals gebruikelijk weer in handen van Marcel Thomassen. Rian Fuzenek en Johan Staes tekenen voor de presentatie. En wij hopen jullie volgende week weer te spreken.